Geliefde gemeente, namens uw kerkenraad maken wij u het volgende bekend. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde is voor de predikantsplaats. Ook is er in de hal van de kerk de evangelisatiebus. De Heere zegen u en uw gaven. Op 31 augustus is er een dochter geboren met Fokke en Petra Baarsen, Bonairestraat 9. Ze heeft de naam een Aaltje Anki met als roepnaam Alaya gekregen en is het zusje van Jeda, Simon en John. Vanmiddag wordt de heilige doop bediend aan een kind van de gemeente. Dinsdagavond om 8 uur wordt er een bezinningsuur gehouden onder leiding van dominee Den Boer. In verband met de bediening van het heilige avondmaal begint volgende week de morgendienst om 9:30. Vrijdag 4 september mocht het kosterechtpaar Willem en Gusta de Vries gedenken dat ze 45 jaar in de band van het huwelijk verbonden zijn. Zaterdag 12 september wordt er op het Wilhelminapark de Family Fair gehouden, oftewel de Janneke Hulsdag. U kunt er ook Janneke en Fernando ontmoeten. Allen hartelijk welkom. Voor de genoemde datums geldt zo de Heere wil en wij leven. Verder wensen wij u als gemeente hier en thuis een rijk gezegende dienst toe. En is de voorzang Psalm 146 vers 3.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwen houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Meen, laat ons samen zingen van Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt. Psalm 1, vers 1. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. We gaan verder in de brief aan de Romeinen. Nu Romeinen 6. Dus de schriftlezing Romeinen 6. Vooraf worden we gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen van Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. In antwoord op de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult liefhebben den Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerdere worden? Dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door een doop in een dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des vaders, als ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem 1 plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijn uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde 1 gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo gijlieden, houdt er daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan, zullen wij zondigen, omdat dan wij dan zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot een dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadige gift Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere.
In de voorbeden wil ik gedenken Hessel en Dirkje Brands. Dirk heeft vorige week immunotherapie gekregen van Gusta de Vries, die woensdag 9 september geopereerd wordt in België voor een blijvende neurostimulator. Ook voorbeden voor Janneke Calvin, die nog onderweg is. En het is nog best wel spannend of ze inderdaad aankomende dinsdag kan gaan reizen. Voorbeden voor de kerkraadsvergadering en voor de Family Fair van deze week. We mogen danken met Fokke en Petra Baassen van de Bonairestraat 9, vanwege de geboorte van hun dochter Alia. En dan ook dankzeggen met Willem en Gusta de Vries, die 45 jaar getrouwd zijn. Laten wij ons voor Gods heilige aangezicht verootmoedigen en hem in een waar geloof om zijn genade aanroepen. O Heere, groot en heerlijk God, u hebt ons hier gebracht. Wij hebben niets dat we niet hebben ontvangen. Dat geldt iedere dag, dat geldt wel in bijzonder op de zondag. Alles spreekt van uw trouwe zorg, van uw grote genade, van uw geduld, van uw wijsheid, van uw barmhartigheid, van uw heiligheid. O geef dat we het zullen zien. We kunnen zo makkelijk, zelfs op zondag, u vergeten. Dat wij de zon zien, maar niet denken aan de zonne der gerechtigheid. Dat wij de adem krijgen, maar niet verlegen zitten aan adem voor onze ziel. Dat wij de Bijbel open doen, maar niet horen dat u spreekt. Dat we in de gemeente bij elkaar zijn, maar niet beseffen dat u daar in het midden bent. Heren, wij zijn zo blind vanuit onszelf. Zo geestelijk afgestompt. En wij danken u dat u het daar niet bij laat. Dat er bij u doel aan is. Om geestelijk doden levend te maken. En geestelijk ingezonkenen weer op te wekken. En wij danken u dat we op deze plaats mogen zijn, ook al denken wij amper aan u. We zitten toch op de allerbeste plaats om aan u te gaan denken. Wij bidden tegelijk voor diegenen van wie wel het hart op u gericht was. Deze morgen. En bij het binnenkomen van de kerk. Ook daar kunnen allerlei verkeerde gedachten zijn. U kunt ook die gedachten toch sturen. Kunnen ook in onze godsdienst zo van u afwijken. Maar wilt u ons maar leren wat u te zeggen hebt. En dat wij het van harte met u eens zullen worden. Wij bidden voor diegenen die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Die Psalm 42 deze morgen zo goed begrepen. Het herder jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. En wij mogen u danken voor die geestelijke dorst. Dat we niet meer tevreden kunnen zijn met alle tijdelijke oplossingen. Maar we zo voelen dat u onze dorst niet verzadigen kunnen. Dat u ons geleerd hebt het te zoeken waar het ook te krijgen is. Geef dat we deze morgen zullen zien dat het er ook werkelijk te krijgen is. Dat er bij u stromen van levend water zijn. Dat u niet te vergeefs laat hongeren en niet te vergeefs laat dorsten. Geef dat verlangende harten verzadigd mogen worden door u te ontvangen. En maak het bij ons allen, Heere, waar we ook maar vandaan komen geestelijk. Hoe het er ook maar uitziet. Wil ons allen leiden op die ene weg. Waarmee we deze dienst ook zullen eindigen. Doe ons toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Wil daarom aan onze kant wegnemen wat in de weg staat. Kunnen van alles in ons hart hebben, in ons hoofd. Geef dat ons niet verhinderen zal om naar u te luisteren. Wij bidden u met het oog op de duivel en al zijn lege machten. Geef dat de bozen geen kans zullen hebben om ons van u af te leiden. Geef ons de wapens in handen om tegen de duivel te strijden. Leer ons zien dat wie aan uw kant staat altijd strijden moet. Maar dat niet hoeft doen in eigen kracht. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Schenk ons die, ook deze morgen. Wees daarbij ook hen erbij die niet hier zijn, maar wel meeluisteren of naluisteren. Geef dat ze mogen meedelen van uw geestelijke, goddelijke zegeningen. We mogen elkaar aan u opdragen in alle tijdelijke moeite. Gedenkt u Hessel en Dirkje Brands in al hun moeite, al hun beperkingen, ziekte. Wees er nabij. Geef dat ze uit de diepte het hoofd omhoog mogen richten. Dat ze er bovenuit mogen zien. Dat ze het kunnen zeggen, groter dan de helper is de nood toch niet. Wil de behandelingen zegenen. Schenkt u ook lichamelijk verbetering. Maar toch bovenal ruimte en vreugde in het hart. Wees met Gusta de Vries. Wil haar ook ondersteunen. Als ze geholpen moet worden. Als het goed is een definitieve oplossing. Laat het inderdaad zo mogen zijn. Wil haar daarin voorgaan. Mogen u danken met Willem en Gusta de Vries. Dat ze 45 jaar getrouwd mogen zijn. Al die tijd hebt u hem bewaard. Aan elkaar verbonden. Kinderen en kleinkinderen geschonken. Ook kracht gegeven en liefde om het kosterswerk te verrichten. Geef hen daar verder ook kracht erin. Geef dat ze mogen zijn als een levende brief van u. We danken u met Fokke en Petra Baassen. U hebt ook daar willen bewaren. Wilt u ze verder ondersteunen? Gedenk alle kinderen, in het bijzonder ook de kleine Alia. Geef dat ze gezond mag opgroeien. En als ze ouder wordt, ook mag komen tot een persoonlijke kennis van u. Heere, zegent u het gezin en de hele familie. Wil ook versterken in het kraambed. Gedenkt u, familie Galvin, we mogen u danken dat Fernando reeds mocht aankomen. Schenk hem een goede tijd en tegelijk weet ook zo van de spanning bij Janneke. Geef dat ze het los kan laten. Dat ze het mag geloven en ervaren dat niets bij geval gebeurt. Wil ook geven dat ze inderdaad dinsdag kan gaan en hier mag komen. En zaterdag een goede dag mag hebben te midden van het Urkervolk en ook in haar familie. Zegent u het werk dat ze nu ook een tijdje moet achterlaten. Mogen u danken dat er voortgang mag zijn. Dat u het ook mensen op het hart bindt om daarbij te staan. Heere, wil in uw genade vele kinderen en jongeren met het evangelie bereiken. Dat duidelijk mag worden dat uw waarheid en liefde sterker zijn dan al die donkerheid die daar in die wijken zo vaak heerst. We bidden voor een ieder. Soms kennen we elkaar een beetje, soms niet. Maar ten diepste kennen we zelfs onze eigen man of vrouw nooit helemaal. Maar u kent ons allen. En wij danken u dat we daarvan mogen weten. En wij bidden, leer u dat ook. Tot in het diepste ons hart. Om voor u uit te storten, ons ganse hart. En geef dat wat ons ook maar in het leven overkomt, het mede mag werken ten goede. Geeft u krachten in het werk. Geef verlangen om u de eer te geven en dienstbaar te zijn aan onze naasten. We danken u voor het land dat er nog water vallen mocht en niet alles helemaal uitdroogt. Zegent u de landbouw. Geef daarin ook uw hand te zien. Zegen de visserij. Wil daarin bewaren. Geef mogelijkheden om het gezin te onderhouden. Om ook op de grote wateren uw grote werken te zien. En daarvan te getuigen. Ook naar een volk, een Nederlands volk dat zo vaak denkt dat alles vanzelf gaat. En als het ware alles maakbaar is. Maak telkens weer en meer afhankelijk van uw zegen. Dat ook zo mag zijn in het gemeenteleven. Bereid ons voor op een nieuw winterseizoen, de overkomst van een predikant. Zegen de kerkenraad, ook in de vergadering van deze week. Maar ook heel de gemeente in bidden en werken. En omzien naar elkaar. Laat uw werk in ons midden gezien worden. Wil wereldwijd uw koninkrijk bewaren, vermeerderen, gedenken in vervolging en verdrukking. Wil alles sterken. Die zich geroepen weet om uw woord uit te dragen. De oogst is zo groot, de nood is zo diep. Iedere prediker is al een wonder en toch bidden we, Heere, wilt u nog meer arbeiders uitzenden in die oogst? Wil onder Israël werken. Het volk bewaren en tijdelijk ook in alle politieke en militaire spanningen uitkomsten geven. Maar toch allermeest doen zien. Dat Jezus de Christus is. Dat ook moslims mogen komen tot die erkentenis. Zij hebben het over Isa, de profeet. Maar geef ze te zien dat Jezus meer is dan een profeet, dat hij de Christus is. Zo mogen we het alles leggen in uw handen. En leer ons dan boven onszelf ook in uw handen te leggen. Neem het verkeerde weg. Bewaar ons ook deze morgen voor onszelf. Maar doe uw aangezicht over ons lichter om Christus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid om de door u afgezonderde gaven te geven in de dienst van de Heer. Vervolgens zullen we zingen ter inleiding op de preek van Psalm 1, de versen 2 en 3. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Dan gaat er over iemand die de Heer vreest. Die als een boom mag zijn geplant in een stroom die geworteld is. Dus in de grond, in het water en een beeld is dat een christen geworteld is in Christus. Eén plant met hem geworden, zegt Romeinen 6. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. We zijn één van beiden. Of wij beminnen Christus of wij beminnen het kwaad. En dat, zo kunnen we een dienst van voorbereiding natuurlijk wat extra naar ons toe moet komen. Dat we echt voelen, er is geen tussenweg. Het is niet half-half, het is of het een of het ander. En die staat gans anders. Er is zo'n diep verschil tussen degene die leven, geworteld in Christus, of degene die zonder hem denken te kunnen. Het is belangrijk als we dit zingen en we moeten ons daarin herkennen dat we ons ook laten waarschuwen en laten nodigen. Psalm 1, vers 2 en 3.
Geliefde gemeente, wat is belangrijk om met God verzoend te zijn? Om zeker te weten dat het goed ligt tussen God en je ziel. Om te kunnen zeggen, te kunnen juichen, wij dan. Gerechtvaardigd zijn er door het geloof, hebben vrede bij God. En die vrede bij God, die begint in het hart van God. En die daar ook vast ligt. Als je daarvan mag weten, dan ben je getroost voor leven en sterven. En tegelijk is het belangrijk om te weten hoe je dan moet leven. Het is niet zo dat als je dat maar weet, dat je dan alles los kunt laten en zeggen, het maakt niet meer uit. Het doet er eigenlijk niet meer toe. Integendeel, juist als je verzoend bent met God, dan wordt het ook een belangrijke vraag. Hoe kan ik dan leven? Hoe zou God willen dat ik leef? Hoe is het goed met God? Er zijn een heleboel praktische aspecten daaraan. En hoe moet je dag indelen? Wat voor werk kun je doen? Hoe moet je omgaan met je naasten? Hoe moet je omgaan met je geld? Wat voor kleding trek je aan? Er zijn een heleboel praktische dingen. En Paulus heeft er ook aandacht voor. Ook in Romeinen. Daar begint hij eigenlijk pas mee in hoofdstuk 12. Maar hij zegt hij, als het ware, en in feite is het door heel de Bijbel heen, voordat je echt kunt nadenken over die praktische dingen, moet je fundament hebben. Moet je goed weten, van waaruit leef ik dan? Wat is de gesteldheid van mijn hart? En dat geldt dan ook in een dienst van voorbereiding. Natuurlijk is het goed, zeker is het goed, om te kijken naar de praktijk van je leven. Gedraag je ook als een christen? Wat zijn er dingen in je leven waar je moet zeggen, nou dat past niet bij een christen? Als anderen wisten dat ik zo met mijn geld omging, als anderen wisten dat ik zo met mijn naasten omging, dan zouden ze me nooit meer aan het avondmaal gunnen. Nou, dat moet je dan misschien ook op jezelf toepassen. Eerlijk wezen. Neem je beslissingen. Heb je gedrag dat past bij een christen? Maar dat is iets anders dan dat je moet kijken, leef ik nou perfect als christen? Dan kun je soms ook wel allerlei ingewikkelde vragen bij hebben. Naar het avondmaal toe, ja, ik schiet zo tekort. Ik had het zo anders moeten doen. Ik had het zo anders willen doen. En moet ik mijn leven niet een beetje beteren? En misschien dat ik dan met meer vrijmoedigheid dat avondmaal kan. Anders denk ik ook, ja, zou ik het wel echt horen. En als ik dan iets christelijker leef. Ik zou zeggen, u moet zo christelijk leven. Zo christelijk willen leven. Als dat de Heer het vraagt. Dus we leven nooit christelijk genoeg. Het is altijd belangrijk om te zoeken om heiliger te zijn. Radicaler te zijn. Bewogener te zijn. Maar dan moet je niet beginnen. De Heere die vraagt naar je hart. Aan welke kant staat je hart? En dat is waar Paulus veel aandacht aan geeft. In 3 hoofdstukken maar liefst. Romeinen 6, 7 en 8. En die hoofdstukken gaan helemaal niet over hoe ziet nou de buitenkant van een christen eruit. Maar wel over hoe ziet nou het leven van een christen eruit. Hoe ziet het leven van een christen er van binnen nou uit. 6, 7 en 8, 3 hoofdstukken dus. Die allemaal een andere kant belichten. En je zou kunnen zeggen, wie is nou je baas? Wat is je boek? En wie is je bondgenoot? Of bij wie hoor je? Naar wie luister je? En met wie leef je? Dat zijn eigenlijk de 3 hoofdthema's. Romeinen 6, dat is de vraag, bij wie hoor je? Romeinen 7, naar wie luister je? Romeinen 8, met wie leef je? Maar nu is Romeinen 6. Bij wie hoor je? Het thema is alleen iets anders. Om dan Romeinen 6 iets beter te kunnen onderverdelen. Het thema van de preek is heilig worden. Dus bij wie hoor je? De bedoeling is dat je bij God hoort, maar het kan zijn dat je bij de zonde hoort. Maar als je bij God hoort, dan moet je ook heilig zijn en heilig worden. Dan moet je verlangen zijn om meer bij God te passen. Paulus behandelt dat hier in 3 stappen. Het eerste is willen. Dus het thema was heilig worden. Als eerste willen. En de vraag is, wil je dat? Het tweede, geloven. De oproep is, geloof dat het zo is. Als derde, doen. Zet je er dan ook voor in. Heilig worden. Willen, geloven en doen. Dus als eerste, willen. Paulus begint het hoofdstuk met een vraag die hij ook al eerder gesteld heeft. Hij hoort die vraag opkomen bij degene tegen wie hij spreekt. In Romeinen 3, dat staat er in vers 8, dan hoort hij dat, de tegenstanders zeggen, degene die het niet met Paulus eens zijn. Zullen wij het kwade doen, omdat het goede eruit komen? Dan zeggen dus die tegenstanders, die Paulus onderuit willen halen, die zeggen, die Paulus is een apostel van niks, of dat christelijk geloof, daar kun je niks mee, blijf trouw aan de wet. Want, wat Paulus zegt, dat is God onterend. Paulus zegt, laten we het kwade doen, omdat het goede eruit komen. Als wij zondigen, dat is helemaal niet erg, want dan kan God genade geven. Nou zegt Paulus, als mensen zo praten, dan is hun verdoemenis rechtvaardig. Als ze zo zeggen dat wij dat zeggen, dan hebben ze totaal niks van begrepen. Dan hebben ze niks van God begrepen. Dan hebben ze geen liefde tot God. Nu komt hij bij diezelfde vraag terug. Hoofdstuk 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Maar degene die deze vraag stellen, dat zijn niet zijn tegenstanders. Niet de lasteraars die zeggen, die Paulus. Maar dat zijn christenen die het nog niet helemaal begrijpen. Ze hebben geprobeerd serieus te nemen wat Paulus zegt. Paulus heeft gezegd, Romeinen 5, de genade is groter dan de zonde. Hoe groot de zonde ook zijn, de genade is altijd groter. Je zou dus ook kunnen zeggen, hoe duidelijker je de zonde ziet, hoe heerlijker Gods genade wordt. En er zijn mensen die zeggen, bij jullie in de kerk, dan gaat het altijd over zonde. Dan moet je het helemaal niet meer zo over hebben in de kerk. In de kerk, dan moet het gaan over de genade en dan moet het gaan over de goedheid van God. En niet over de zonde, want dan maak je God veel te klein. God vergeeft de zonde, dus praat niet meer over de zonde. Dat is natuurlijk niet terecht. En wij zeggen toch, als je niet weet wat je zonde is, hoe zou je dan weten wat genade is? Als je niet echt de zonde onder ogen durft zien, dan kun je ook niet echt beseffen hoe diep de genade wel is. Laten we eerlijk zijn, omdat de genade heerlijk wordt. Maar dan zou je dus wel kunnen denken, dan komen we ook nooit verder dan de zonde. Dan blijven we altijd in de zonde steken. Met één geluk, er is wel genade. Al is er dan nog zoveel zonde, dan komen die zonden nooit te boven. Al blijven we de rest van ons leven praten over de zonde. We mogen toch ook zeggen, er is genade. En de genade, die wordt een steeds groter wonder. Daar zit wel wat in. Dus in Romeinen 3, daar was het gewoon lastelijk. Dat was niet de eerlijke manier. Daar ging het niet over de genade. Daar ging het niet over Gods heerlijkheid. Hier zijn mensen die hebben wel hart gekregen voor Gods heerlijkheid. Die zijn verwonderd over de grootheid van genade. Maar die zeggen, dat is alles wat we kunnen zeggen. Genade alleen en meer niet. Het wordt met ons nooit wat. En hoe meer we dan maar praten over onze zonde, hoe groter het wonder wordt. Nee, zegt Paulus, dat bestaat niet. Dat zij verre. Dus het is niet zo veroordelend, hè, als in Romeinen 3, waar die zei, hun verdoemen is rechtvaardig. Dat is gewoon goddeloze praat. Hier zegt, het is geen goddeloze praat, maar hij zegt, het bestaat niet. Je hebt er echt, van iets heb je echt nog niets begrepen. Als je denkt dat een christen het meest christelijk is, als die al maar treurt over de zonde. Hoe ernstiger, hoe beter. Dat zou je wel op een bepaalde manier kunnen zeggen, als er maar echt iets tegenover die ernst staat. Het is niet zo hoe negatiever we zijn over de mens, hoe meer we God verheerlijken. Nou, je moet eerlijk zijn, dat is waar. En als je nooit echt eerlijk geworden bent, ja, dan pas je ook niet aan het avondmaal. Als je over de zonde een beetje heen wil praten en zeg je, daar moeten we maar niet over hebben, dat is allemaal zo negatief. Dan kun je nooit spreken over het wonder van het offer van de Heer Jezus. Dus je mag echt wel je afvragen, ben ik bereid om een zonde onder ogen te zien? Mag God mij aanwijzen hoe het er met me voor staat? Dat is een nodige vraag. Maar dat is niet de enige vraag. De vraag die daarbij komt is, verlang je nu ook om verder te komen? Verlang je nu ook om die zonde te overwinnen? Het is geen goed teken. Als je zegt, het is niks en het wordt nooit wat en we gaan weer over tot de orde van de dag. Verlang je echt dat het anders is? En dus niet alleen ben je verdrietig dat je zondaar bent, maar ook heb je een verlangen om die zonde te boven te komen. Dat kan eigenlijk niet anders. Als het echt waar is dat je gelooft, dan is het ook echt zo dat je de zonde te boven wil komen. Vers 2, daar legt Paulus zo in ons midden. Als wij aan de zonde gestorven zijn, hoe kunnen we daar nog in leven? Eigenlijk zegt Paulus, er is helemaal geen ruimte voor zo'n taal. En verstandelijk kan dit wel begrijpen. Dat je verstandelijk soms die vraag hebt van, moeten we het maar niet meer over de zonde hebben, dan wordt de genade maar groter. Maar hij zegt, in je hart, dan kan er voor zo'n gedachtegang geen ruimte zijn. Als je aan de zonde gestorven bent, dan kun je toch niet in de zonde blijven leven. Dan kun je toch niet tevreden zijn met de gedachte, nou ja, het was niks, het is niks, en het wordt ook nooit wat, behalve straks in de hemel. Nee, als je aan de zonde gestorven bent, dus als je echt berouw had over je zonde en met je zonde naar Christus moest, als je daar bij hem kwam, Heere, vergeef mij al mijn zonden. Dan is het toch zo dat je zonde kwijt wilde? Als die zonde zo lelijk voor je werd, dan kun je toch niet weer teruggaan, weggaan bij het kruis van Christus en dan maar gewoon op de oude voet verder? Petrus heeft het ergens over honden die zo doen. Er zijn, of in bepaalde situaties, als ze zich op een bepaalde manier voelen, dan kunnen honden dat soms hebben. Ze braken de maag leeg. De maag zegt dus, dat moet je kwijt. En die hond loopt even weg en dan komt hij weer terug. En dan ziet hij daar zijn braaksel liggen en dan slobbert hij dat zo allemaal weer op. Zeg, ben je nou zo? Als een hond die teruggaat naar zijn eigen uitbraaksel. Je wilt het kwijt, je moest het kwijt. Ja, Heere, alsjeblieft, wilt u mijn zonde nemen? En je loopt even weg en je pakt je zonde weer op. Dat bestaat niet. Of anders gezegd. Vers 3. weet u dit niet? U bent toch gedoopt? En toen u gedoopt werd, dat was toch een getuigenis dat je bij Christus hoorde? De meeste Romeinen, tenminste degene die hij hier aanschrijft, die waren als volwassenen gedoopt. Er was nog niet een nieuwe generatie gemeenteleden die vroeger als kind gedoopt was. Want ze waren pas, nou ja, zeg maar 10 jaar of zo, of 2 jaar christen. Ze zijn als volwassenen gedoopt. En toen zij gedoopt waren, was dat hun, of de breuklijn. Ze zeiden, ze beleden daarmee, ik hoor bij Christus en ik hoor niet meer bij die afgodische wereld. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. De meeste van ons zijn niet als volwassenen gedoopt. Maar wanneer we als kind gedoopt zijn, spreekt er van precies hetzelfde. Je hoort bij Christus. Dat zegt het symbool van de doop. Je hoort bij Christus, je bent verbonden aan Christus. En als je dan aan Christus verbonden bent, dan ben je verbonden aan de dood van Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Daar spreekt de doop van. Dat beleden ze allemaal. Iedereen die als volwassene gedoopt werd, en die nodigde denk ik ook wel vrienden uit of zo, of buren, of een mens uit de tempel, of de afgodstempel, uit de synagoge van de Joden, die zei, kom, ik wil laten zien dat ik christen ben. Maar de meesten zullen niet gekomen zijn, maar ze hebben het wel beleden. Dat oude is voorbij. Mijn zonden zijn begraven. Want Christus is aan het kruis voor mijn zonden gestorven. Maar als je nu dat beleden hebt, heb je niet meer gezien in Christus dan? Heeft Christus alleen een kruis? Of ook een graf? Dat graf, is dat nou gesloten gebleven, is dat open gegaan? Nou, dat weet toch iedereen? En kinderen, hopelijk weten jullie het ook. En waarvoor heb je nou de Heer Jezus nodig? Denk dat het eerste wat je zegt is, we hebben de Heer Jezus nodig, want hij stierf aan het kruis. Stierf aan het kruis om te betalen voor de zonde. Ja, je hebt de Heer Jezus toch wel voor meer nodig. Hij is niet alleen gestorven en begraven, hij is ook opgestaan. En iedereen die bij de Heer Jezus hoort, deelt ook in de opstanding. Er zijn mensen die zeggen op grond van deze tekst, kijk, de dood moet gebeuren door onderdompeling. Nou, dat staat hier helemaal niet. En er staat nergens in het Nieuwe Testament. Nergens is er een tekst te vinden waar staat dat een christen ondergedompeld werd. Wat hij wel, en dan zeggen ze, ja, maar het is, je gaat het watergraf in en je komt het watergraf uit. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt te zeggen. Paulus zegt hier, als je je hebt laten dopen, dan beleid je, je hoort bij Christus, en Christus, dat is alles in één. Wie in Christus deelt, die deelt in zijn graf en die deelt in zijn opstanding en die deelt in zijn hemelvaart. En u zou bijvoorbeeld even zijn tweede bij kunnen lezen. U bent met Christus begraven. U bent met Christus gezet in de hemelen. En als u beleidt, ik behoor Christus toe, dan hoort er ook alles bij. Als u nou beleidt, zie, hier ligt mijn leven. Bij die avondmaalstafel, bij dat brood en die wijn van Christus die zijn lichaam voor mij gegeven heeft. Dan kun je niet in de zonde blijven leven. En misschien zou ik dus ook wel zo kunnen zeggen. Als u nou gemeenschap hebt met Christus in het gebroken brood, heeft u ook gemeenschap met Christus als de levende gastheer. He, dus bij de doop, zegt hij, dat deel je in kruis en ook in opstanding. Maar dat geldt bij het avondmaal ook. Het avondmaal spreekt van het kruis, daarom ligt er brood. Maar het avondmaal spreekt net zo goed van de opstanding. Daarom is Christus zelf daar in het midden. Wil je dat ook? Ben je daar ook echt hartelijk het mee eens. Zeg, ja, zo heb ik Jezus nodig. Niet alleen om voor mijn zonde te betalen, maar ook om mijn Here te zijn. Ik heb niet genoeg aan een dode Jezus, dat ik het daarna achter me kan laten. Maar ik heb behoefte aan een levende Jezus, die nu mijn leidsman zal zijn. Kan niet anders. U kunt geen christen zijn als u alleen maar vergeving wilt en niet verlangt naar vernieuwing. Want je kunt geen Christus vinden die wel gestorven is, maar niet opgewekt. Nog een keer vers 5. Als wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Eén plant met hem. Dan denkt hij terug aan Romeinen 5. Romeinen 5, daar had de apostel gezegd: weet je hoe nou aan die zonde komt? Dat is van Adam. Je bent één met Adam. En daarom ben je zondaar. Adams zonde was zo diep. En daarom zit de zonde bij je zo diep. Je bent één met Adam. Maar zegt in de beter nu ook: je was één met Adam, maar in het geloof werd je één met Christus. Maar dan deel je ook in alles van Christus. Ja, je deelt in alles van Adam. Je bent mens en daarom heb je een mensenhart. Door en door zondig. Maar tegenover Adam staat Christus. Het is echt zo. Als u hem toeviel, als u hem mocht omhelzen in de waar geloof, hebt u hem helemaal gekregen. Dan deelt u ook in de hele Christus. En dan bestaat het niet meer dat je alleen je zonde, dat je zonde wel vergeven zijn. Maar dat je er gewoon in leeft. Willen was het eerste punt. Herken je dat? Dat Christus zo in je leven gekomen is. Dat je het niet meer wilt. Het is onbestaanbaar. Het kan helemaal niet. De zonde liefhebben en maar gewoon je oude gang gaan. Dat was van vroeger. Maar dan als tweede, geloven. Maar dan de praktijk. Ja, je wilt de zonde achter je laten. Wat zou het een rijkdom zijn als je kon zeggen: ik ben opgestaan tot een nieuw leven. Net zoals bij de Heer Jezus. Kinderen, nog een keer maar aan jullie de vraag. De Heer Jezus is opgestaan. Hoe is hij opgestaan? Hoe zag hij eruit toen hij opgestaan was? Ja, hij had nog littekens. Was hij ook moe? Had hij nog veel pijn? Kon je nog ruiken dat hij in het graf gelegen had? Nee, hè? Zou hij nog kunnen sterven? Nee, hè? Toen de Heer Jezus was opgestaan, was hij volkomen opgestaan. Hij leefde helemaal. Hij had een verheerlijk lichaam. Een volkomen lichaam. Alleen de herinnering nog aan het kruis. Maar niet meer de pijn van het kruis. En al die dingen. Hij was helemaal opgestaan. Nou, zegt u misschien, was het zomaar toen Christus in mijn leven kwam, dat ik helemaal was opgestaan in een nieuw leven. Dat ik kan zeggen, het oude is helemaal voorbij gegaan. Ik heb nog wel de herinnering, nog wel de littekens, maar niet meer de geur van de zonde. Niet meer de pijn van de zonde. Ik word niet meer moe van de zonde. Het is voor mij geen zonde meer. Was dat maar zo. Ja, dan zie je de zonde wel. Daar gaat Romeinen 7 nog veel dieper op in. Romeinen 8 ook. Dan zie je de zonde wel en dan kun je denken, ja, maar is het allemaal echt zo? Nou, zegt Paulus, hoe dat nou in de praktijk moet, daar kunnen we het nog wel eens een keer over hebben. Daar zullen we het nog wel over hebben. Maar het begint hier. Geloof je het? Geloof je het? Het is geen geloof van, nou ja, we zien er wel niks van en voelen er niks van. Maar we geloven het maar gewoon. Nee, er is strijd. Je ziet het onder ogen. Ik ben niet zoals ik moet zijn. En dus daarom, een christen die leeft bij Romeinen 6 en 7 en 8 allemaal. Je kunt er niet wat uitpikken wat je goed uitkomt. Maar Paulus zegt dan wel, de basis is niet wat je voelt. Ervaar je al dat je de zonde te boven bent? Ervaar je al dat eigenlijk je nergens meer last van hebt? Wel nee, maar je gelooft het. Vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Weet u dat u met Christus gestorven bent? Dat wil zeggen, bent u uw zonde aan het kruis kwijtgeraakt? Wist u geen andere weg meer dan deze ene weg? Dat hij zou vergeven. Dat hij ze nu zonde zou overnemen. En achter zijn rug in de diepte van de zee werpen. Met Christus gestorven. Dat was een zaak van geloven. Geen verdiensten. Niet in de eerste plaats beleving, maar geloof. Je wist zo diep, zo akelig van je zonde. Maar er ging iets bovenuit. Dat kruis van Christus. Daar werd zo'n zekerheid, zo'n vastheid. Voor je ziel. En niet per se voor je ogen, maar voor je hart. Voor je diepste overtuiging. Daar alleen kan ik terecht. Daar is vergeving altijd bij hem geweest. Als je nog, het opnieuw wil weten. Wat is nou dat geloof? Lees nog een keer Romeinen 4. Het gaat niet om wat je ziet. Niet om wat je voelt. Maar om wat je van Christus geloven mag. En hoe je hem aanvaarden mag. Nou, zo is het ook hier, zegt Paulus. Je gelooft dat je met Christus gestorven bent. Je mag in het geloof zien, hij heeft mijn zonde aan zijn kruis genageld. Dan mag je ook het andere geloven. Je bent met hem opgestaan. Toen hij uit het graf ging, was dat voor u. Dat is altijd zo. Iedereen die kan zeggen, Jezus is voor mij aan het kruis gestorven. Die kan zeggen, Jezus is voor mij uit het graf opgestaan. Als je mag zeggen, mijn zonden zijn gedood. Dan mag je ook zeggen, ik deel in zijn leven. Jezus leeft. En ik met hem. Maar ik zie nog zoveel anders. Ik voel nog zoveel anders. Ja. Dat is wat. En daarom is dat geloof ook echt geloof. Geen gemakkelijke conclusie van iemand die nergens over na wil denken. Zeggen, het is toch allemaal oké. Okay? We zijn toch allemaal kinderen van God. Nergens moeilijk over doen. Nee, dat geloof, Romeinen 4, het is tegen hoop op hoop. Er is van alles tegen. Het is een strijd van binnen en van buiten. En de duivel, die wil het je graag laten geloven. Het was al niks, maar het is helemaal niks. Maar dat tegenin. Dwars daar tegenin. God heeft gesproken en Christus heeft gedaan. En hij die voor mij gestorven is, is voor mij opgewekt. En mijn zonden zijn gedood en het nieuwe leven is gekomen. Daarom in vers 11 een oproep. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor. Houd het daarvoor. Erken dat het zo is. Je bent gestorven aan de zonde. De zonde is gedood aan het kruis. De zonde heerst niet langer. Maar ook, houd het ook daarvoor. Je leeft. Je voelt de dood. Je voelt de strijd. Maar God zegt, je leeft. En dat is het meest bepalende van je leven. Jezus leeft. En ik met hem. Jezus leeft nu al in zijn heerlijkheid. Ik leef nu nog in de strijd. Maar ik leef wel. Geloof je dat? Ik kan het van mezelf haast niet geloven. Maar daar gaat het niet om. U moet helemaal geen goede gedachten hebben van uzelf. Dat helpt u niks. Want dan sta je weer even met beide benen op de grond en dan voel je weer, het was allemaal gepraat van niks over mezelf. Je hoeft geen goede gedachten te hebben over jezelf. Jezelf maar een beetje overeind te houden. Maar heb je goede gedachten van Christus? Geloof je dat zijn werk een volkomen werk is? Geloof je echt dat de kracht van de opstanding van Jezus genoeg is, echt genoeg is voor u? Dat de zekerheid van de opstanding van Jezus bepalend is voor uw leven? Het is nogmaals, dat is niet maar een conclusie. Maar dat is dat geloof dat toevlucht neemt tot Christus. He, dus als je het niet bekijken kunt, dan moet je niet elkaar aanpraten. Dan moet je bij Christus wezen. Heren, ik ben met mijn zonde tot u gevlucht. Maar ik kan nog haast niet verder kijken. Leert u me omhoog kijken. Geef dat ik niet alleen op uw kruis zal zien, maar dat ik op uw hemel zal zien. Geef dat ik niet alleen het bloed zal zien, maar dat ik ook uw kracht zal zien. Geef dat ik niet alleen zal geloven dat ik mijn zonde kwijt ben, maar dat ik ook zal geloven dat ik leef. En dat ik nooit meer door die zonde overweldigd zal worden. Want dat betekent het. Als je leeft, dan is dat het leven, dat opstandingsleven van Jezus, wat is toch voor de eeuwigheid. Er komt ten diepste nooit meer iets tussen. Waarom Paulus straks dat zou kunnen zeggen. Dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Heere. Als het tweede, geloven. Als derde, doen. Dat geloof, je zou kunnen zeggen, dat geeft de rust, dat geeft de vastigheid. En zoals de Heer Jezus het ook beloofd heeft, kom tot mij en ik zal u rust geven. Met alle strijd, je mag het zien in Christus, nochtans volkomen. Maar dat brengt je niet tot stilstand. Dat kan niet. Als je echt de zonde kwijt wilt raken, dan doe je ook wat. Dus de eerste vraag was, of het eerste punt was willen. Dan hebben we onszelf een vraag moeten stellen. Aan welke kant wil ik staan? Aan welke kant sta ik? Dan kun je zien wat je wilt. Wil je de zonde kwijt? Heb je een afkeer gekregen van de zonde of niet? Als je dan mag zeggen ja, ik ben aan de kant van Christus gevallen, ik heb een afkeer gekregen van de zonde, dan zegt de apostel ook, heb rust. Rust in het werk van Christus. Je hebt in hem alles. Maar vervolgens zegt hij dan ook, vanuit Christus moet je ook strijden. Vanuit Christus wil je dat ook. Vers 12. Laat dan de zonde niet meer heersen in uw sterfelijke lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van het lichaam. Als je niet meer bij de zonde hoort, moet je de zonde toch ook niet meer dienen? Paulus gebruikt een heleboel beelden door elkaar. Hè? Dat misschien intussen ook wel gevoeld. Dat kan ook als een keer verwarrend zijn. Maar hij heeft dan bijvoorbeeld gehad over een plant. Ja, je bent één plant met Christus. En nu gebruikt hij een heel ander beeld. Van een knecht. En tegelijk hoort het ook wel bij elkaar. Hij zegt, er zijn maar twee groepen. Het leven met Christus, het leven buiten Christus. Je bent één plant met Christus geworden, of je hebt geen wortels in Christus. Je bent nog verbonden aan de duivel. Maar dan zegt hij ook, als je dan aan die kant staat, waar je verbonden bent aan Christus, dan kun je tegelijk zeggen, je bent een knecht van Christus. En aan de andere kant, als je nog verbonden bent aan Adam, dan ben je ook een knecht. Ja, niet van Adam, maar wel van iets anders. Van iemand anders. Toen Adam zondigde, wiens knecht was hij toen? Hij was eerst de knecht van God. Hij leefde daar in de hof van Eden, in vrede met God. Hij diende de Heer, hij luisterde naar de Heer, hij werkte voor de Heer, hij zong voor de Heer. Adam diende God. Maar toen kwam de duivel. En de duivel begon op hem in te praten en zegt, nou, je moet God niet dienen. God die wil maar de baas over je spelen, je moet je eigen baas zijn. Als je van die vrucht eet, ja, dat is mooi. Dan zul je als God zijn. Dan mag je zelf bepalen wat goed en kwaad is. Adam, je moet eigen baas worden. Dat zegt de wereld ook. Zeg, joh, in de kerk zijn er zoveel regels. Je moet gewoon de wereld in. Dan mag je tenminste van alles. Als je dan op zondagmorgen wil uitslapen, niemand die je iets in de weg legt. Als je wat meer alcohol wil drinken, vinden ze allemaal prima. Als je seks wil hebben met wie je maar wilt, dan ga je gang. Doe waar je zin in hebt. Haal uit het leven wat erin zit. Wees je eigen baas. Mooi, hè? Het is eigenlijk mooi, hè, om in de wereld te leven. Heb je er ook zin in? Eindelijk al die regels kwijt en zo. En gewoon kunnen doen waar je zin in hebt. Zou het lukken? Zou je echt kunnen doen waar je zin in hebt? Je bent misschien wel eens bij de bakker geweest. En je mocht een gebakje uitkiezen. En je stond dan voor die vitrine bij bakker Brouwer. En een hele vitrine vol gebakjes. En ik bleef meestal maar aan de goede kant van de deur. Ik vond dan kreeg ik veel te veel zin in. Maar dan zag je wel 10 soorten. Ja, welke wil je nou? Nou ja, zeg je tegen je moeder. Ja, ik wil ze eigenlijk wel allemaal. Nou ja, daar had ze dan geen geld voor bij zich natuurlijk. Maar stel dat je moeder zegt, joh, ik heb geld zat. En elke dag gebak eten. Kies maar uit. Nou, jij met 10 gebakjes thuis. En je neemt een gebakje. Zo lekker. En dan staan er nog 9. Volgende gebakje. Maar ja, aan het eind van het tweede gebakje. Wow. Je pak je derde gebakje. Heb je ook nog wel een beetje zin in. Maar. En dan staan er nog 7. Daar kom je helemaal niet meer aan toe. Dus kun je doen waar je zin in hebt. Je kunt nooit alles doen waar je zin in hebt. Dat past nooit. Dat is het ene. En het tweede. Ik ben een boek aan het lezen van iemand die heeft alles in de wereld geprobeerd. Een vrouw uit België. Misschien kent u wel Laurentine van Landegem. Die is een paar jaar geleden tot geloof gekomen. Ze heeft eerst alles geprobeerd in de wereld. Maar ze had het echt voor elkaar. Ze had een mooi bedrijf, heeft ze verkocht. En toen kon ze, nou ja, ze kon eigenlijk doen waar ze zin in had. Maar ja, staat er, ik noem maar iets. Een voorbeeld. Er staat er op een gegeven moment, stond ze in de badkamer. En de vriend die riep van, joh, kom je al? Maar ze stond in de badkamer, ze moest overgeven. Ze had met de tandenborstel maar gezorgd tot ze ging braken. Want ze had te veel gegeten. Ja, ze kon doen waar ze zin in had. Aan de ene kant. Ze kon alles eten wat ze wilde. Maar ze wilde helemaal niet alles eten, want ze wilde mager zijn. Ze wilde fit zijn en ze wilde sportief zijn. Dus eerst was ze slaaf van het eten. En toen was je slaaf van de gezondheid. Als je kunt doen waar je zin in hebt, dan doe je uiteindelijk nooit echt waar je zin in hebt. En dan helemaal niet wat goed voor je is. Weet je wat je dan doet? Dan doe je waar de duivel zin in heeft. Dat kan wel. Je kunt niet je hele leven doen waar je zelf zin in hebt, maar je kunt wel je hele leven doen waar de duivel zin in heeft. Dat is precies wat Adam deed. De duivel zei, je zult als God worden. Dat kun je zelf bepalen. Weet je wat er gebeurde? Hij werd veel lager. En de duivel bepaalde. Hij werd geen eigen baas, maar werd een slaaf van de duivel. En heeft Paulus dus Adam en Christus tegenover elkaar gezegd. Hij zegt, iedereen hoort bij één van mij. Die hoort bij Adam of je hoort bij Christus. Dan dien je ook iemand. Als je bij Adam hoort, dien je de duivel. Dat kan niet missen. En soms lijkt het helemaal niet zo, want je doet best wel leuke dingen, mooie dingen, goede dingen, maar je dient de duivel. Altijd als je Christus niet dient. Of je dient de Heer. Je bent een slaaf van de duivel of je bent een slaaf van Jezus Christus. Van wie zou je het liever willen zijn? Waar word je gelukkiger? Misschien is het bij de duivel leuker, maar zeker niet gelukkiger. Integendeel. En u die beleidt bij Christus te horen. Ben je het met hem eens? Ben je blij met hem? Ook als eigenaar, als baas, mag hij zeggen wat u moet doen. Hij zou zeggen, het kan niet anders, hè. Wie bij Christus hoort, hoort helemaal bij Christus. Als je leeft uit zijn verdiensten, dan leef je ook bij zijn woord. Dan wil je naar hem luisteren. En toch, toch gebeurt het maar zo dat een dienaar van Christus naar de duivel luistert. Ja, dat voel je dan niet zo. Maar je gaat weer je eigen ding doen. Je luistert naar jezelf en dan zit daar achter de duivel. En dan is het de vraag van de Heer, wat doe je nou? Dien je echt mijn vijand? Elke foute gedachte, elke verkeerde keus, dan moet je achter deze woorden horen. Wil ik de duivel dienen? Je doet het wel. Dat bestaat toch niet? Alleen al om wat Christus gedaan heeft. Maar dan des te meer om wat je krijgt. Nog even dat voorbeeld van Laurentine van Landegem. En zij voelde met alles wat de wereld bood en alles wat ze uitprobeerde. Ze belandde alleen maar dieper in de ellende. Het werd alles zo hopeloos. Ze dacht, waar leef ik eigenlijk voor? Alles donker. Paulus zegt, als we nog een stapje verder kijken, dan is dat helemaal waar. Wie de duivel blijft dienen, die eindigt met de duivel in de buitenste duisternis. Het loon. Het einde daarvan, vers 21, is de dood. Vers 23, de bezoldiging, de soldij, de uitbetaling van de zonde is de dood. En als je eerlijk bent, dan voel je het al. Als je de zonde en de duivel dient, dan voel je het al. Je bent op de verkeerde weg. Het is alles duister. En God verzekert je. Het wordt alleen maar duisterder. Het einde van de zonde is de dood. En als je dan de Heere lief hebt, zou je dan een stukje verder willen lopen op die weg? Ja, je mag toch nog wel wat? Je mag toch een beetje genieten van het leven? Nou, je mag niet een beetje genieten van het leven. Je mag ten volle genieten van het leven. Maar niet van dat leven. Niet van dat duistere leven. Je mag genieten van het hemelleven. Je mag genieten van de gaven van God. Je mag genieten van het goede dat God geeft. In de verwondering over zijn grote liefde. Dat je het uit zijn hand ontvangen mag. Alleen een christen kan echt genieten van het leven. En niet christen geniet van de dood. Dat zie je bij Halloween zo heel scherp. Maar het is eigenlijk altijd zo. Genieten van de zonde is genieten van de dood. Moet je dat willen? Moet je dat dan nog een klein beetje willen? Hoe dwaas is een kind van God nog, hè? Dat hij zomaar nog een klein stukje mee kan lopen. Soms zelfs een heel eind mee kan lopen op die wegen van duisternis en dood. Zou je de duivel zijn zin willen geven? Zou je niet veel meer van harte bereid zijn om hem te dienen, die alles heeft gegeven om je te verlossen? En je hoeft het niet meer te verdienen. Dat is ook zo mooi wat er staat in vers 23. De genadegift van God is het eeuwige leven. Je hoeft dat eeuwige leven niet meer te verdienen. Als dan de Heere zegt, wil je mij dienen? Je bent toch mijn dienstknecht geworden, niet meer van de zonde. Dan zegt hij niet, nou moet je het nog verdienen. Nee, verdienen heeft Christus gedaan. Maar als hij het nou verdiend heeft, is het u dan te veel moeite om hem te dienen? Als hij nou alles verdiend heeft, zou je hem dan niet in alles willen dienen? Amen. Psalm 92, vers 7. Net als in Psalm 1 is ook hier het beeld van die plant. Hè, die in het voorhof zijn geplant, zien hun wasdom steeds vermeerderen. In het voorhof, dat betekent in het huis, in het werk van God. Psalm 92, vers 7. dan zullen we overgaan tot het lezen van het formulier dat door de kerken is ingesteld om het heilige avondmaal te bedienen. Daar lezen we dan de eerste helft van over de voorbereiding, de zelfbeproeving. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheiden het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God geloven, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En die belofte van God, het is niet in de eerste plaats de ervaring, maar de belofte van de vergeven van zonden en dus ook van het nieuwe leven. Ten derde, onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is. He, niet of hij al slaagt, maar of zijn wil die kant op gebogen is, veranderd is. Of hij gezind is om voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, huichelarij, alle vijandschap, haat en eid van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van u voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de volgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorvene heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, dus zich inlaten met occultisme. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Al die ruzie, groepsvorming en opstand in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen. Alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, ruziemakers en die in haat en jaloezie tegen hun naasten leven. alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen hart en der gelovigen kleinmoedig te maken, moedeloos. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te belijden dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het zo dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Zoals dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte uit het formulier. Laten we Gods aangezicht zoeken in dankgebed. O getrouwe God en Vader, wij danken u dat u ons onderwijs geeft en dat u een nieuw leven geeft. U komt tot mensen die in zichzelf verloren zijn en slaaf van de duivel. U wilt verlossen en leven geven en de banden van de slavernij verbreken. Wij danken u met allen die dat mogen kennen en wij bidden geeft dat ze het meer mogen zien. Dat ze met een vaster geloof mogen weten dat ze leven. En dat ze met een vuriger verlangen hun zaligmaker dienen zullen. Zegent u daarvoor de week van voorbereiding en zegen daarvoor ook het sacrament van het avondmaal. O, geef daar, Heren, een hartelijke verbinding, krachtige werking. Vanuit Christus, door uw Heilige Geest. Gedenk diegenen die nog zonder Christus leven. Die nog leven onder de slavernij van de duivel. Die denken dat de wereld nog wat te bieden heeft. Ontdek ze eraan, Heer, dat het zo leeg is. En alles doodloopt. Maar dat in Christus leven is. En vreugde. Bekeer de onbekeerden. En trek ze waar vandaan u ze ook maar moet trekken. En wil ons allen zo met uw zaligheden vervullen. Wij danken u voor uw bewaring, voor uw ondersteuning. U hebt voor ons willen zorgen. U hebt veel goeds geschonken. Laat het ons ook veel verwonderen. En geef dat wat u geeft ook ons tot zegen mag zijn. Gedenkt u ons deze middag, de zondagschool, tweede kerkdienst, komt u erin mee. En laat deze zondag een rijke dag zijn, waarin u verheerlijkt wordt. Onze ziel gezegend. Onze naaste daar ook de vruchten van mag plukken. Neem genadig weg het verkeerde. In het preken, in het zingen, in het luisteren. Overal kruipt onze onreinheid tussen. Maar neem het onze weg, wil het uwe bevestigen om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 139, vers 14. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u leg en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.